ga je even mijn afbeelding terug laten zien. Johannes 15 en 8 zegt: de grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Dat is zowat de centrale vers die ik de voorbije weken heb gebruikt in mijn serie van vrucht dragen. Dat is de laatste boodschap, deel 5. En misschien, elke boodschap is interessant natuurlijk. Maar misschien is dit vandaag de kers op de taart. Dat je een openbaring krijgt van wat er in mijn leven gaande is. Waarom de dingen gebeuren. En wat Gods doel is in mijn leven. Wel, we hebben gezien de voorbije weken. Als we vrucht willen dragen tot de Heer. Eerst en vooral. Het is belangrijk om te weten dat wat God pleziert is wanneer we vrucht dragen. Wanneer we Hem reflecteren. Amen. Ik wil een beetje stilzetten. Wanneer we reflecteren hetgeen Hij in ons heeft gestoken. Amen. We hebben gezien dat om vrucht te dragen, om hier een mooie bos vruchten, halleluja, zal de wereld het herkennen. De wereld zal het zien. We gaan anders reageren dan de wereld reageert. Amen. Wanneer dat er stress komt, wanneer er moeilijke tijden komen, beginnen we vrucht te dragen. Mensen gaan ons opmerken en gaan zien van, hey, daar is iets anders in die persoon. Hetgeen hij heeft, wil ik ook hebben. Dat is de bedoeling van vrucht dragen. En dan zal de grootheid van God zichtbaar worden en zullen de mensen zien dat we leerlingen zijn. Ik hoop allemaal dat je tot jezelf hebt gezegd van, ik wil vrucht dragen. Ik hoop allemaal dat je tot jezelf hebt gezegd, ik ben beu om gewoon naar de kerk te komen en op dezelfde manier naar huis te gaan. Ik ben beu om hier een stoel warm te houden. Ik ben beu om op zondag in de lucht te zijn en op maandag terug depressief te zijn. Amen. Ik ben beu, ik wil groeien, ik wil standvastig worden, ik wil sterk worden, ik wil krachtig worden aan de Heer. Ik hoop dat je dat tot jezelf hebt gezegd. En ik ga je daarmee helpen. Op het einde van de preek krijgt u van mij een gebedspuntenbrochure. Folderken met allemaal gebedspuntjes in. Elke les staat er een beetje in samengevat met gebedspunten die we elke week gaan bidden. Voor elke week is er een bepaald element waarvoor we gaan bidden. Week 1 zal de aarde zijn, het zaadje, het water, de zon en de wind. Amen. En zo gaan we dus 5 weken gaan we bidden, want het duurt een tijdje dat je vrucht draagt. Het zal niet van de ene dag op de andere gebeuren, maar het betekent een bewuste inzet van jezelf om te zeggen van, ik ga dit doorgaan, hè? Ook al ga ik het moeilijk krijgen en er gaan misschien momenten zijn dat ik geen goesting heb om te bidden of dat ik zelfs niet naar de kerk wil komen. Nee, ik ga me toeleggen om 5 weken die elke dag een gebedspuntje. Het is niet veel tijd. Hè? De ene kan er 5 minuten aan besteden. De ene misschien een minuut. De andere misschien een uur. Ik weet niet wat dat jij normaal doet. Maar leg jezelf deze 5 weken, deze maand op. En we zullen zien wat de vruchten zijn na 5 weken. Mijn broeder, die is voorganger in Brussel. Die hebben 4 weken gedaan. Hè, moeder? 4 weken. Bidden voor genezing. 4 weken, elke week met een bepaald gebedspuntje om dichter tot de Heer te komen, om mirakels en tekenen te zien komen in de gemeente. En het resultaat was daar. Amen. Er zijn fantastische getuigenissen geweest. Overlaatst nog een getuigenis gehoord van een vrouw die is daar nog maar pas in de kerk, een paar maanden, hè, moeder? Corrigeer me als ik verkeerd heb. Maar zij was zwanger van een tweeling. Ze wisten niet of allebei de baby's in haar moederschoot zou levend zijn, want ze waren alle twee niet goed. De een had, hoe noemt het, trisomie 18, dat kunnen ze nu al detecteren. Dat is een soort van achtergesteldheid, denk ik dan, in de hersenen, wanneer je geboren wordt. In ieder geval heel veel problemen, die mensen, niet levensvatbaar. Dus ze waren alle twee niet levensvatbaar. De ene was slecht en de andere had dan nog trisomie 18. Ze hebben ervoor gebeden. Wat bleek uiteindelijk, na opnieuw een scan te doen, of ik weet niet veel wat dat ze doen om die baby's te detecteren, bleek dat één kindje was afgestorven in de buik. En dat één kindje, hetgeen dat slecht was, had ook trisomie 18 gekregen. En het ander heeft geen trisomie 18 meer. En is dus vrij van elke. Er is dus één kindje dat is afgestorven, maar het ene is volledig. Normaal waren ze alle twee ziek. Alle twee gingen niet levensvatbaar zijn, maar nu is er één. Het is alsof ze had een visioen gekregen, die moeder. Alsof Jezus in haar buik ging, in haar moederschoot. Sorry? Ja, leg jij het anders uit. Mm-hmm. Niets gedaan heeft. Zoals Jezus. Ja. Amen. Dat is in de handen van de Heer. Maar ze heeft in plaats van 2 niet levensvatbare kinderen, heeft ze er 1 gekregen. Dank u Jezus. Dat volledig gezond is. En ik wil maar zeggen, zo'n mirakel hadden ze nog nooit meegemaakt. We zien blinden terug kunnen zien. En mensen hun pijn die verdwijnen. Maar dit is iets, dat kan je niet faken. Dit is iets dat je niet kan verzinnen. Amen. Trisomie is een DNA defect dat wordt weg. Dat kan niet. De Heer is in controle. Halleluja. En hij luistert nog steeds naar de gebeden van de rechtvaardigen. En die vermachtigen veel in de naam van Jezus. Dus het wordt tijd dat we de troon van de hemel gaan bestoken. Halleluja. En het koninkrijk van de duivel gaan bestoken met onze gebeden. Halleluja. Dat het mag neerkomen en dat elk bolwerk wordt neergehaald in de naam van Jezus. En dat we vrucht gaan dragen en dat mensen het zullen zien dat we zijn leerlingen zijn. Halleluja. En dus op het einde van de dienst krijg je een foldertje mee. Probeer het te volgen. Amen. Leg jezelf erop toe. En je zult zien, het is voor jezelf goed. Het is voor de gemeente goed. En het is voor al diegenen met wie dat je in contact komt goed. Dus vrucht dragen, hoe werkt het? U heeft grond nodig, aarde nodig. Amen. U heeft goede grond nodig. Ik ga heel kort samenvatten. Al goed dat de Heer ons een nieuw hart heeft gegeven. De Bijbel zegt, ik geef u een nieuw hart en een nieuwe geest. Zodat je mijn geboden kunt gehoorzamen. Mijn oude natuur, mijn oude hart kan het niet. Heeft geen plaats voor Gods woord in mijn oude hart. Mijn nieuwe wijn moet je gieten in nieuwe wijnzakken. Anders gaan ze barsten als je oude wijn in nieuwe zakken giet. Zo werkt het niet. De nieuwe geest... Gods geest moet komen, halleluja, in een nieuw... Gods woord moet komen in een nieuw hart. Dank u, Jezus. En ik geloof dat ik, toen ik zijn geest heb ontvangen, prijs de Heer, dat ik een nieuw hart heb ontvangen. Ik heb nieuwe gedachten gekregen. Ik heb een nieuwe attitudes gekregen. Halleluja, ik heb een nieuw doel gekregen. Ik moet alleen de realiteit die hier zit, moet hier realiteit worden. Amen. De meeste mensen denken als ze zich laten dopen... als ze de Heilige Geest ontvangen, als ze een gebed opzeggen van yes, nu ben ik bij God, nu gaat alles goed gaan. Nee, je spirituele realiteit is veranderd. Je gaat van dood naar levend. U bent begraven met Christus. U wordt opgericht, amen, in de nieuwheid van het leven. U bent nu rechtvaardigd. U bent gereinigd. Amen. De naam van Jezus is over u geroepen. Dat is de spirituele realiteit, maar het moet hier een realiteit worden tussen de oren. Amen. Halleluja. Dat wat God ziet hoe ik ben, moet ik gaan beginnen te zien nu. Halleluja. En daarvoor hebben we Gods woord nodig. Je weet niet wie je bent als je Gods woord niet in je hebt geplant. Amen. En dus God heeft steeds een goed woord. Heeft steeds een goed zaadje. Het zaadje om vruchten te brengen is hetgeen dat God in jou zaait. De duivel zaait ook. Hij zaait ongeloof. Hij zaait twijfel. Hij zaait woorden en verdraaiingen en halve waarheden en verleidingen om u maar te doen reageren op zijn leugens. En voordat je het weet heb je een slecht zaadje in je hart. Maar God heeft goede zaadjes. En hoe meer we bewateren hetgeen dat God heeft gezaaid, hoe sterker dat het zal groeien. Bewateren, het water geven, betekent het tijd geven, je aandacht geven, je financiën geven, hetgeen dat nummer 1 staat. Amen. Je kan direct zien bij een mens, ga maar eens een dag of een week met hem op stap en je kan direct zien, dat staat op nummer 1 bij hem. En hetgeen dat we dus bewateren, hetgeen dat we aandacht aan geven, ja, dat wordt natuurlijk gevoed. En dus hoe meer we bewateren, hoe sterker het zal groeien. En dat was les 3. Dan hebben we vorige week gezien de zon. De zon is heel belangrijk, want je moet een balans hebben tussen water en zon. Amen. Water, te veel water, moet ik het zeggen. Te veel water zonder zon, ga je plantje verdrinken. Te veel zon zonder water, en je plantje gaat verdorren. De zon is het geloof. Is de relatie die je hebt met de Heer. is een oprechtheid in je hart om hem beter te leren kennen. Je kan uren en uren en uren zitten studeren in je Bijbel, zoals Jezus zegt. Jullie denken door de schriften te bestuderen dat je eeuwig leven hebt. Maar de schriften getuigen over mij en alleen bij mij krijg je eeuwig leven. Amen. De Bijbel lezen is goed, maar alleen Bijbelstudie doen zal je niet doen groeien. Het moet gaan met een oprecht besef en geloof dat wat hij zegt is waar. Niet zomaar iets opzoeken om te bevestigen hetgeen dat jij wilt dat bevestigd wordt. Snap je? Ik kan de Bijbel laten zeggen wat het wil zeggen. Ik kan er een vers ergens uitpakken en ik kan het daarmee rechtvaardigen, al mijn daden. Kijk maar, zie je. Als ik oorlog wil hebben, ik kan in het Oude Testament gaan zoeken naar een vers en ik kan gerechtvaardigd worden in mijn oorlog. Als ik meerdere vrouwen wil hebben, ik kan hier een vers opzoeken, maar het is allemaal uit de context genomen. En Jezus sprak tot de fariseërs. Jullie denken door al de lettertjes te tellen, want dat deden ze, de lettertjes tellen. En de cijfertjes te ontdekken. En ze gingen er prat op. En ze voelden zich groot, omdat ze het allemaal van buiten kennen. En ze denken, het is niet omdat je het van buiten kent, dat je eeuwig leven hebt. Eeuwig leven zit in mij. Als je het echt zou kennen, dan zou je mij herkennen. Want het schrift getuigt over mij. Alles wat we lezen, moet getuigen over Jezus. Als het iets anders voortbrengt, dan wat Jezus heeft voorgebracht, is niet van de Heer. Van Genesis tot Openbaring, we lezen Jezus centraal. Wanneer een mens heeft gezondigd, Jezus kwam al naar voren en zegt, er zal een dag komen dat ik tussen Satan, de serpent en de vrouw vijandschap zal creëren. En ik zal de kop van de duivel, van het serpent, zal ik crushen. We zien in Openbaringen. We denken dat het een boek is over allerlei doemscenario's en een of andere antichristus, boogeyman, waarvan we schrik moeten hebben op het eind die terug gaat komen. Maar wat de centrale boodschap is van Openbaring is, Jezus zit op de troon. Desondanks dat de wereld helemaal naar de vaantjes gaat, amen, desondanks wat er allemaal kan gebeuren, Jezus is steeds centraal. Het was een boodschap naar de kerk in die tijd, amen, is ook een boodschap naar ons, dat wat er ook mogen gebeuren, amen, Jezus zit op de troon. Hij is centraal en hij komt voor de zijnen. Hij komt voor zij die hem toebehoren. En er zal geen haar gekrenkt worden, halleluja, van de rechtvaardigen. Amen, je moet dat beginnen te geloven. Je moet beginnen te geloven, de Heer zal mij behouden. Hij zal me behouden. Halleluja. Dank u, Jezus. En dus dat oprecht geloof, gekoppeld met je aandacht voor het schrift, amen, zal wonderbaarlijke resultaten voortbrengen. Halleluja. En dan komen we vandaag aan het vijfde element dat nodig is om vrucht te dragen. Amen. Ik heb de parabel gebruikt van de rankende, de druiven, de grond en het zaadje en het water en de zon. Want dat is waar dat Jezus in opgegroeid was. Hij leefde in een landbouwmaatschappij. Dus Jezus sprak ook veel van die parabels uit, dat mensen het begrepen. En ik hoop dat jullie het ook begrijpen, al die verschillende elementen. Elementje nummer 5 is een bijzondere. Ik heb ooit het gelezen, ik heb het gisteren nog eens opgezocht. Het is inderdaad waar, wat ik heb gelezen. Er bestaat ergens in Arizona, in de Universiteit van Arizona, bestaat er een project genaamd Biosphere 2. Biosphere 2. Ooit al eens iemand van gehoord? Van Biosphere nummer 2? Ja, mijn moeder heeft er al eens van gehoord. Nu, wat wou ze doen, de Universiteit van Arizona? Wou eens kijken wat de ideale omstandigheden zijn voor het groeien van planten en bomen en gewas. Eigenlijk om een utopische planeet te maken. Een planeet dat onder ideale omstandigheden gecreëerd zou worden, wat zou daar het resultaat van zijn? En dan hebben ze 3 aren groot, dat zijn 3 voetbalvelden groot overdekt, een soort van grote serre. Een doom daar rond geplaatst, ideale omstandigheden gecreëerd. Ideaal water zonder al die chemicaliën, ideale grond, ideale zonlichtinval, ideale temperatuur van binnen, ideale vocht en luchtkwaliteit. En wat merkte ze op? Dat al de bomen en planten supersnel groeiden. Gewassen groeiden supersnel, het waren allemaal mooie fruit dat eraan kwam. Maar op een gegeven moment begonnen ze iets te merken. Ze merkte op dat bepaalde bomen en bepaalde gewassen niet volledig rijpten. Ze schoten snel en ze werden groot, Maar op een gegeven moment vielen ze om en gingen ze krom hangen. En dan uiteindelijk gingen ze afbreken onder hun eigen gewicht. En ze stonden versteld, de wetenschappers. Ze werden allemaal zwak na een tijd en vielen dan neer. En ze dachten, wat scheelt er hier toch in onze biosfeer, in onze ideale biosfeer? Al die ingrediënten waren er. Maar ze dachten of ze waren één ding vergeten. En dat was wind. Er was één ding niet aanwezig in heel die biosfeer. En dat was wind. De zon was er, het water was er. Ideale bodem, zaadjes allemaal in orde. Ideale temperatuur. Maar één ding was vergeten. Dat was wind. Wanneer planten en bomen groeien in het wild, houdt de wind hun constant in beweging. Je hebt dat wel eens gezien. Een boom die van links en rechts gaat. En dit zorgt, dat hebben ze nu ontdekt, dit zorgt voor een soort ontwikkeling van een bepaald soort hout in de boom, dat noemen ze stresshout. Reageerhout. Reactiehout of stresshout. En dat hout is anders dan het ander hout. Het zorgt ervoor dat er een extra stabiliteit komt in de boom, dat het extra stevig wordt en dat het kan hoger groeien en steviger wordt. En als er dan wind komt, maakt het steviger. Wind is nodig om een boom sterk te maken, om een boom groot te laten groeien. Zonder wind is het onmogelijk. Zonder wind konden de bomen niet lang overleven in de biosfeer. Net zoals met planten thuis. Als je thuis planten hebt en er komt geen wind aan, plant die plant maar eens buiten. Ja, u weet wat er gebeurt. Die is kapot binnen de eerste windvlaag dat eraan komt. Die ligt neer helemaal plat met zijn vruchtjes op de grond plat. Snap je? Omdat planten geen wind krijgen, bomen geen wind krijgen, gaan ze niet stevig genoeg worden om de winden te kunnen trotseren. Of om zelfs hun eigen gewicht te kunnen dragen na een tijdje. Nu, ik denk dat sommigen al beginnen te weten naar welke richting ik uit wil gaan met deze les of deze preek. Wind is de tegenstand die we ondervinden in ons leven. Allemaal ideale omstandigheden. Deze twee dingen, God geeft het ons. Wij ontvangen het. We ontvangen Gods woord, we ontvangen Gods nieuw hart. Het zijn dingen die wij doen. We zetten onszelf toe en we bidden tot God voor een openhartig relatie met Hem. En dit is, daar kunnen we niet aan doen. Dat overkomt ons in het leven. Ja, soms kunnen we er wel aan doen. Soms is de wind het resultaat van onze slechte handeling. Soms oogsten we altijd wat we zaaien. Maar ik denk dat je weet waarnaar ik bedoel. Wind is de tegenstand die we ondervinden in het leven. Wind zijn de beproevingen die we ondervinden in het leven. En het is een zekerheid dat we wind gaan hebben in ons leven. Het is een zekerheid. Het is niet de vraag van, oh, ga ik het meemaken? Het is meer een vraag van, wanneer ga ik het meemaken? Amen. Jezus zei in Johannes 16:33, broer Jo, ik heb gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar dank de Heer. Maar, hou moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen. Het is geen vraag van, gaat het gebeuren, maar wanneer? Ik heb dit gezegd omdat jullie vrede vinden, maar jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Nu, om eerlijk te zijn, Jezus sprak rechtstreeks tegen zijn leerlingen. Ja? Zij kregen het enorm zwaar te verduren. Hij sprak toch zijn apostelen. En elke apostel van Jezus werd vervolgd, werd gemarteld, werd gedood omwille van zijn geloof buiten 1 Johannes. Die stierf een natuurlijke dood. Maar die werd ook volgens de overlevering ook gemarteld. En men heeft hem proberen te doden. Maar God heeft hem opzij gezet en bewaard, want hij moest nog een boek gaan schrijven. Hij moest nog openbaringen gaan schrijven. Amen. Halleluja. Maar ik wil maar in ieder geval zeggen, elke apostel kreeg het zwaar te verduren. Maar het is niet beperkt tot de apostelen van toen. Het is nog steeds dat elke volgeling van Jezus en iedereen die vrucht wil produceren, het zwaar zal te verduren krijgen. Beproevingen zal ondergaan. Handelingen 14 vers 22 zegt, ze bemoedigden de leerlingen en spoorde hen aan te volharden in het geloof. Handelingen 14, 22. Ze bemoedigden de leerlingen. Dit zijn de apostelen, die anderen bemoedigen. En spoorde hen aan te volharden in het geloof. Dat moeten we vandaag doen met elkaar, broers en zusters. Volhard in het geloof. Amen. Troost elkaar, maar zeg volhard in het geloof. weet, het is niet makkelijk. Ik kan eigenlijk geen goede woorden zeggen, want soms komen mensen af met zo'n overdonderende situatie dat je denkt van, ja, maar wat moet ik daar nu op zeggen? Hoe moet ik daar nu een antwoord op bieden? Ik heb nooit meegemaakt wat die mens heeft meegemaakt. Ik kan niet zeggen van, ik leef met u mee, want ik weet niet wat hij meemaakt. Ik kan het wel in zekere zin zeggen, maar ik kan wel zeggen, volhard in het geloof. Geef niet op, laat deze situatie u niet meester maken, zodat je meer naar de situatie gaat kijken dan naar wat Jezus heeft meegemaakt om u vrij te zetten. Volhard in het geloof, maar wezen erop dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. Dus ze zeiden volhard in het geloof, maar ik ga niet liegen, hè, zei ze in andere woorden. Het is niet allemaal roze geur en maneschijn omdat je nu met Jezus wandelt. Er zullen dingen op je pad komen. U leeft voor God, dan ga je tegenstand krijgen. Als je leeft voor God, ga je tegen. Maar het is hoe dat we omgaan met de tegenstand. Dat maakt dat we een overwinnend, halleluja, leven leiden. Prijs de naam van Jezus. Het zijn niet alleen vervolgingen veroorzaakt door de duivel. Maar soms is het leven gewoon zwaar. We kunnen niet altijd de vinger wijzen en de duivel heeft dit gedaan. Soms is het gewoon het resultaat van het leven. He? We worden er niet van vrijgesteld van het leven, omdat we christenen zijn. God gaat zeggen, oké, jij moet niks meer meemaken, omdat je nu mijn kind bent. Nee, juist, je hebt wind nodig. Hoe kan je je geloof gaan volharden, hè, als je nooit een test krijgt om te laten, snap je, dat je prikkelt om te volharden in het geloof. En dus God stelt ons niet vrij van de dingen van het leven. Matteüs 5, 44, vers 45 zegt... Matteüs 5, 44 en 45 zegt, ik zeg jullie, heb je vijanden lief, bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. Oh, ik zal even wachten. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan voor goede en over slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De zonneschijn komt op voor de goede en voor de slechte. De regen komt voor de rechtvaardigen en voor de onrechtvaardigen. Dat is het leven. Amen. Als er een orkaan op ons afkomt, ik ga bidden. Jezus, bescherm ons. Amen. Ik ga bidden tegen die orkaan en alles doen wat de Heer mij inspireert om te doen. Maar mijn huis kan geraakt worden. Mijn huis kan niet geraakt worden. Amen. Maar ik geloof dat ik zal blijven rechtstaan. Amen. Ik zal blijven rechtstaan, Heer Jezus. En ik zal bidden voor zij die mij vervolgen. Ik zal bidden voor zij die mij vervloeken, Heer. En ik zal proberen te reageren zoals u reageert. Amen. Halleluja. Iets dat wordt weggenomen van je kan de start zijn tot iets nieuws. Amen. Iets, ik bedoel, als er iets wordt vernietigd. De Heer kan het zo omdraaien en omwerken dat Hij iets nieuws geeft in de plaats. Als ik mijn gedachten hou bij Hem. Halleluja. Een voorbeeld. Jezus gelastte zijn leerlingen om in de boot te stappen. Naar de overkant van het meer te gaan. U kent het verhaal. Ze kruipen in de boot. Ze beginnen te roeien. In het midden van de nacht komt er een storm. Jezus was op dat moment niet in de boot, maar Hij kwam aangewandeld. Tijdens de nacht kwam er een storm aan. Ook al wist Jezus dat er een storm ging aankomen. Maar toch zei Jezus, stap in de boot en vaar naar de overkant. Hij wist dat er een storm ging aankomen, maar toch zegt hij, stap in de boot. He? Hij had kunnen zeggen van, jongens, oh, vandaag niet. He. Er komt deze nacht, ik heb op mijn buienradar gezien, er komt een grote storm aan. Oeh. Dat is een storm. Maar hij zei het niet. Want hij wou dat ze een les gingen leren, dat hij de God is over elke storm. Dat hij de God is die wandelt over het water. En dat als we onze ogen gefixeerd houden op Hem, we niet meegaan met de storm. Maar vanaf het moment dat we beginnen kijken naar de storm en onze ogen afhouden, gaan we beginnen zingen. Dat is hetgeen dat Hij wou leren. We komen uit heel dat verhaal, is dat de leerlingen van Jezus waren leerlingen. Maar wanneer ze uit de storm kwamen, hier, dit is wat de Bijbel zegt, Matteüs 14, 32 en 33. Matteüs 14. Ik ga ondertussen mijn batterij vervangen. neer en zeiden: u bent werkelijk Gods zoon. En toen ze overgestoken waren, ging tot 33. Ze bogen voor hem neer en zeiden: u bent werkelijk Gods zoon. Ze gingen als leerling in de boot, maar ze kwamen eruit als aanbidders. Ze kwamen eruit als mensen die voor hem bogen en zeiden: u bent werkelijk, nu weet ik. Nu weet ik, je bent Gods zoon. Ik volgde u vooraf om een keer te zien, wat gaat Jezus allemaal doen. Maar nu tijdens de storm weet ik het. U bent werkelijk Gods zoon. Gods bedoeling is om ons te versterken tijdens de wind en om zichzelf te openbaren tijdens stormen. Zodat we kunnen gegrond worden en vastgezet worden in het geloof dat we weten wie Hij is. Prijs de Heer, prijs de Heer. Halleluja. We kunnen niet kiezen welke storm naar ons huis komt. We kunnen niet kiezen hoe anderen reageren. We kunnen niet kiezen hoe de wereld ons behandelt. We kunnen niet kiezen wat er morgen gaat gebeuren. Maar ik kan wel kiezen hoe ik ga reageren. Zal ik reageren zoals Jezus? Zal ik reageren in ongeloof van wie ik ben in Christus en laat ik de situatie mij beheersen? Ik kan niemands gedrag controleren. Iemand van jullie al eens geprobeerd? We proberen dat, hè. We proberen door te manipuleren andere mensen hun gedrag te controleren. We proberen met onze woorden. En als dat niet lukt, dan gaan we proberen met onze vuisten. Amen. We proberen andere mensen hun gedrag, maar uiteindelijk, iedereen weet van ons, ik heb eigenlijk geen controle over mijn man. Nog een beetje over mijn kinderen, totdat ze 18 worden. Ja, en dan zijn ze ook weg en kan ik ze ook niet meer controleren. Maar wat ik wel kan controleren, is mijn gedrag. Ik heb wel controle over mijn eigen gedrag. En ik kan gaan tot de Heer en bidden dat mijn eigen gedrag, amen, het symboliseert Jezus zijn gedrag. Zodat anderen er noten van kunnen nemen en de vruchten kunnen zien. En dan kan hun gedrag veranderen, omdat ze mijn gedrag hebben zien veranderen. Amen. Dat is zelfs wat ze ons, ik ben een leerkracht. Dat is wat ze ons leren. Ja? Het is trouwens allemaal nieuwe vormen van lesgeven. Vroeger was het lesmodel, de leerkracht als dictator. Hè? Hij zegt wat er gebeurt, iedereen stil, mond zwijgen. Als je iets durft zeggen, buiten, jij zit hier niet tegen mij. Ik ben een baas, ik ben een chief, jullie doen wat ik zeg. Zo was het vroeger. Iedereen heeft dat waarschijnlijk meegemaakt. Hè? Dat werkt niet meer. En ja, nog erg. En met straffen. Nu, de maatschappij is sowieso veranderd. Je kunt ze niet meer straffen of je krijgt de politie of de directie direct aan je klas. Je kunt al zelfs geen woordje meer. Je kunt al moeilijk nog al je stem verheffen. Of je krijgt de moeder of de vader aan de telefoon. Want zeg, hoe durf jij mijn zoon zo te behandelen? Maar ze leren ons nu. Jij kan de leerling niet veranderen, maar je kan wel kiezen hoe je reageert op hun gedrag. En dan geven ze ons allemaal tips en trucs, eigenlijk gebaseerd op de Bijbel. Zoals de andere wang toekeren en met respect reageren. En ze proberen te overtuigen dat helpen, dat je niet tegen hun bent. In plaats van te wijzen van, jij bent de slechterik, jij bent altijd degene die praat. Dat mag je niet meer doen. Maar je moet zeggen van, ik heb niet graag dat je dat doet. Ik voel me een beetje verdrietig wanneer hij zo... Ja, het klinkt allemaal een beetje melig en weet ik veel wat. Ik kan het nog niet zo goed, Tim. Ik moet er nog op leren, zo, want ik kom snel naar boven wanneer iemand mij tegenspreekt. Dan sta ik direct aan. Andere leerkrachten beginnen al te doen. Die zeggen dan, ik heb niet graag dat je me onderbreekt. Ik zeg nog te veel, zwijgt, onderbreek me niet. Dus ik heb niet graag, je moet leren. Maar wat, in ieder geval, wat wil ik zeggen, de maatschappij verandert. Maar nu zijn ze ook principes van de Bijbel aan het toepassen, christelijke principes. Amen. Ik kan uw gedrag, maar ik kan wel mijn gedrag veranderen, zodat mensen het licht kunnen zien en zeggen van, hé, je reageert anders. Beter luisteren naar wat je te zeggen heeft. Want iemand waarvan je weet, die luistert niet, ja, daar ga je niet naar luisteren. Als je daar maar dingen tegen zit te zeggen, maar die antwoordt altijd brut en die heeft geen oor voor wat je te zeggen hebt, dan denk je van, nou, die kerel, daar neem ik niks van aan. Die luistert niet. Het is wanneer mensen worden geïnteresseerd in wat je te zeggen hebt, wanneer dat ze voelen, dat jij interesse toont in hun leven en dat je de liefde van de Heer toont. Amen. Halleluja. De bedoeling van de wind is dus om u te versterken, niet om u te vernietigen. Nu, Satan wil u ermee vernietigen.
De duivel wil je geloof ontnemen en kwaad. En ervoor zorgen dat je kwaad wordt op God. Dat je kwaad wordt op de situatie. Maar Gods bedoeling met een beproeving en met een wind is om je geloof te louteren in het vuur. Zuiver te laten maken. En aantonen dat jij alles aan kunt samen met Jezus. Halleluja. Als er stormen komen, gaan we snel de vraag stellen. Waarom dit? Waarom gebeurt dat? Wat heb ik gedaan? Wiens schuld is dit? Trap niet in dat spelletje. Dat Satans spelletje. Hij is de aanklager. Dat is wat zijn naam betekent. Hij houdt ervan om u, andere mensen te doen laten aanklagen. Om God te doen laten aanklagen. Maar trap daar niet in. Waaraan moeten we denken? Johannes 9, vers 1 tot en met 5. Wanneer dat er iets over je komt. Ja, je oude natuur zal snel wel zeggen van wiens schuld is dit? Wie moet ik met de vinger wijzen? Want dat is hetgeen we graag doen. Natuurlijk, in je oude natuur de vinger wijzen. Dat is wat Adam en Eva deden vanaf het moment dat ze gezondigd hadden. Wat deden ze? Het eerste wat ze deden? Hè? Allee, Adam wees naar Eva. Het is de vrouw die je hem hebt gegeven. Eva wees naar de slang. Dat is die slang. Dat je uiteindelijk schuift ze allemaal. Dus we wijzen graag iemand met de vinger. Zodat het onze eigen verantwoordelijkheid wordt afgeschoven. In plaats van te zeggen, Heer, Jezus. Ik moet eerst naar mezelf kijken. Maar waar moet hier? In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, meester. Hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren was, werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Dat was toen de wetticistische mentaliteit. Wiens schuld is dat hij hier zo geboren is? Jezus zegt, hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar, je moet niet kijken naar wie dat schuld is. Wie dat wat heeft gedaan. Maar kijk, Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Strak komt de nacht. En dan kan niemand iets doen. Zolang ik ben ik het licht voor de wereld. Wat Jezus wil zeggen is, niet te veel vragen stellen. Waarom gebeurt dit? Kijk, Gods glorie, halleluja, Gods werk, doorheen de storm zichtbaar worden. Halleluja. Doorheen alles zou de glorie van God moeten schijnen in zij die vruchten dragen tot God. En elke tegenstand is een gelegenheid om het koninkrijk van God gemanifesteerd te zien. Amen. Elke tegenstand kan een gelegenheid zijn voor God om te doen schijnen doorheen ons. Amen. Maar dat is een mentaliteit die je moet gaan ontwikkelen. Dat is een levenswijze. Die je gaat moeten vormen in jezelf doorheen gebed. En doorheen het opnemen van Gods woord. Ik heb het ooit al eens gezegd. Ik zal het nooit zeggen. Getuigenis van die één predikant die ging lopen. En die werd gebeten door de hond. Weet je nog. En er was een pitbull. En hij had twee van die grote gaten in zijn kuitbeen. Door de hoektanden van die hond. En in plaats van te vervloeken. In plaats van naar die eigenaars toe te gaan. En ze te gaan aanklagen. Was hij heel rustig. Hij zei, wil je me alsjeblieft een handdoek brengen voor het bloeden te stelpen? Ik ga je direct zeggen waarom dat alles in orde gaat komen. Hij zag de tegenstand die hij ervaarde als een gelegenheid om Gods koninkrijk, om Gods goede nieuws te brengen. Veel van ons, ja, we zouden niet weten, omdat we waarschijnlijk nog niet helemaal realiseren dat God met ons is in elk moment. We worden soms al angstig wanneer dat we onze smartphone niet vinden. Amen. En denk, maar waarom met een smartphone? En dan ben je in je auto. En waar als er nu iets gebeurt, kan ik niet naar iemand bellen. Ken je die gedachten die komen? en je voelt je opeens slecht. Omwille van een klein ding dat mankeert. Wel, deze man die had bloedingen in zijn. En hij probeert te stelpen met die handdoeken dat ze hem hadden gegeven. Maar hij zag het als een gelegenheid om Jezus te verheerlijken. En de mensen waren versteld, wisten niet wat ze geloofden. Die dachten, hier zit iets achter. Die gaan ons waarschijnlijk aanklagen, police bellen nadien, of ons misschien aanvallen of zo, weet ik veel, maar hem leven rustig. Hij deed zijn handdoek weg en bloed stopte. Jezus was met hem omdat hij ervoor koos om de glorie van God te openbaren in tijdens tegenstand. Ik mag heel kort die getuigenis vertellen, maar als je het hem zelf hoort vertellen, zo'n geloof. En zo kan je dat met alles zien, broers en zusters. Amen. Bijvoorbeeld iemand die in een overvolle, het is een dagdagelijk iets, hè? Iemand in een overvolle bus, overvolle trein. Iemand alles meegemaakt? Ja, waarschijnlijk iedereen. En je zit daar allemaal en we komen binnen en we allemaal snel op onze stoel zitten, want we willen snel zijn. Hè? Ik wil niet recht staan, hè. Het moet snel zijn, hè. Het recht is voor de snelste, hè, broeder Paul. Maar wat dan met die oude dame die daar komt, binnengesukkeld? Hè? Veel jongeren staan hun plaats niet meer af, hoor. Doen alsof ik niks hoor. Die kan recht staan, hè. Het is nog een uur tot de volgende stop, hè. Maar wat doen wij als christenen? Amen. Laten we dit zien als een gelegenheid om een opportuniteit om het goede nieuws te verkondigen. Of gaan we denken van, hey jongen, ik ben al moe, hè. Pff, een hele dag gewerkt, ik blijf zitten. Ik doe alsof ik ze niet zie. Amen. Het zijn zo van die kleine dingen, hoor. Het hoeft geen tegenstand te zijn van, oh, mijn huis is ontploft. Het zijn kleine dingen in het leven. Amen, waarin dat we Gods glorie en de gelegenheid kunnen tonen om het goede nieuws te brengen. Dank u, Jezus. Broer Jacobus, hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 4. En dan gaan we eindigen. Prijs u, Heer Jezus. Heren, laat ons toen herinnerd worden, Heren. Halleluja. Om elke tegenstand. Dat er een gelegenheid is om uw koninkrijk te doen laten schijnen, Heer, door in ons. Ik had het begin gezegd van die bomen, hè, die snel groeiden, maar dan braken onder hun eigen gewicht, omdat ze geen wind hadden. U ziet soms bomen in het wild. Heb je dat soms gezien? Die zo helemaal scheef staan, zo. Ze staan recht, maar dan scheef. Dat is omdat ze groeien naar het licht. Ze hebben zon nodig. Maar ze kunnen dat alleen omdat ze versterkt zijn door de wind, door het hout, dat speciaal hout dat er is. Dat zorgt ervoor dat ze zo scheef kunnen groeien. Moesten ze daar geen wind hebben gehad, ja, een beetje scheef op en dan valt neer. Wat wil ik hiermee zeggen? Jacobus 1, vers 2 tot 4 vat het eigenlijk helemaal samen wat ik hier wil zeggen. Jacobus 1, vers 2 tot en met 4. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broers en zusters. Als u allerlei beproevingen ondergaat, want u weet wanneer, weet u dit? Komt van wel. Want u weet wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid, tot een sterke boom. En een sterke boom kan zijn eigen weg vinden naar het licht, naar de zon toe. Prijs de Heer. Ook al zijn er andere bomen over hem, een sterke boom is standvastig en groeit door naar de zon toe. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u wat? Volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming.
Amen.
Halleluja. Halleluja. Een volmaakte christen is iemand die zich perfect voordoet. Een volmaakte, een standvastige christen. Amen. Dat is iemand die desondanks de situatie blijft geloven, blijft prijzen, blijft op hem vertrouwen, blijft zingen. Halleluja. Dat is een volmaakte christen. Is hij perfect in heel zijn doen en laten? Waarschijnlijk niet. Hij is volmaakt volgens het woord van God, omdat hij standvastig en hij blijft hopen en zeggen van, Heere, oké, ik ben hier de bocht uitgegaan, maar ik geloof in uw verheffenis. Ik geloof dat u in mij bent, dat u mij reinigt en ik blijf u prijzen. Dat is een volkomen en volmaakte christen. Niet iemand die heel zijn ABC op een rijtje heeft en heel zijn leven op een rijtje heeft, maar iemand die eerlijk is ten opzichte van God en erkent van, ik ben zonder jou niks. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Jezus, halleluja. Laat dit een boodschap zijn, broers en zusters, dat je ook kan meegeven aan andere mensen. Die zeggen van, de wind is er met een reden, mijn broers en zusters. En sommigen zullen dan misschien antwoorden, ah, maar ik heb alleen maar miserie meegemaakt. Ik zie de hand niet en mijn geloof is nog steeds down. Mijn geloof is nog steeds niks. En al die miserie, dat versterkt mij niet. Daar kunnen ze misschien reageren. Maar je kan niet iets versterken. Je kan geloof niet versterken, ik zal het zo zeggen, als het er niet is. Nee, dat is waar. God zegt dat het zal gebeuren. Je gaat beproevingen leiden tot standvastigheid. Maar dan moet er wel iets van geloof aanwezig zijn. Maar als je alleen maar tot God komt omwille van de dingen die Hij je kan geven, Amen. Halleluja. We zijn geen McDonald's christenen. Amen. Fast food op de zondag en we gaan naar huis. Ah, ik hoop dat je zo niet bent. Maar de Heere, halleluja, is op zoek naar dat graantje geloof. Halleluja. En hij is bereid om geloof te geven. Vraag het hem. Mankeer het je aan geloof? Zeg, Heer, ik mankeer aan geloof. Geef me meer geloof. Geef me meer geloof. Geloof komt door horen en het horen van het woord van God. Pak eens je woord op en zeg van, ah, oké, dat gaan. Oh, ik geloof het. Ik geloof het. Ik voel het nog niet. Ik voel het nog niet, maar ik geloof het. Jezus houdt van jou. Ik voel het niet. Je moet het niet voelen. Hij heeft het bewezen aan het kruis. Hij is gestorven voor jou. Dat terwijl je nog een zondaar was, Christus is voor ons gestorven. Geloof je het? Ja, dan kunnen allerlei winden komen. Maar je geloof gaat niet verstevigd worden, want er is geen geloof. Halleluja. Dank u, Jezus. Dus het maakt ons standvastig. Het maakt dat we sterker staan. Het maakt dat we een dieper geloof en vertrouwen ontwikkelen. En ik kan er nog vele boodschappen over prediken. En ik zou u als afsluiter nog op een ander aspect van de wind willen duiden. Wind heeft nog een functie. Buiten ons geloof te verstevigen, heeft wind nog een andere functie. Wat denk je dat wind doet met planten en met bomen? Ja. Heel goed, vader. Bestuiving. Kruisbestuiving. Amen. We worden niet alleen sterk van wind, maar het zorgt ervoor dat hetgeen dat we produceren, vruchten, dat het verspreid wordt en naar andere delen van de grond gaat en daar vruchten voortbrengt. De bedoeling van elke christen, en als je sterk wil worden in de Heer, de bedoeling van elke christen is om discipelen te maken van Jezus. Niet alleen naar de kerk te komen, maar om anderen aan te sporen, om in de voetsporen te treden van Jezus. 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 1, is Paulus die zegt, volg mij na, zoals ik Christus navolg. Amen. Doe me na. Als ik Christus tenminste nadoe. Als ik Christus niet nadoe, alsjeblieft volg me niet. Maar volg mij zoals ik Christus volg. Dat is kruisbestuiving. Als je veel vrucht wilt dragen, dan verspreiden we het woord. En sommigen denken, ja, maar dat is alleen voor de evangelisten in de kerk. Hè? Dat is alleen maar voor tijdens een bepaald moment, als we buiten gaan en we evangeliseren. Nee, we worden allemaal opgedragen om het woord, het goede nieuws te verspreiden. En eens dat je gaat beseffen wie je bent en wat je hebt ontvangen, dan kan je het toch niet voor jezelf houden. Dan kan je er toch niet beschaamd voor blijven. Paulus zegt in Romeinen 1:16, voor dit evangelie schaam ik mij niet. Want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Amen. Schaam me er niet voor. 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 6 en 8. En daarmee eindig ik. Nu echt. Ik heb het al gezegd, maar nu echt. 2 Timotheus, hoofdstuk 1, 6 en 8. Paulus spreekt tegen Timotheus. En hij zegt, daarom spoor ik je aan. Je vuur brandend te houden. Van de gave die God je schonk toen ik je de hand oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven. Ja? Maar een geest van kracht, van liefde en bezonnenheid. Waarom? Waarom heeft men niet schaam je er dus niet voor? Dat vergeet wel te lezen. Vroeger las ik die vers 7. Als er iets komt in het Engels, is dat God has not given us a spirit of fear. En dan denken we, als we angst krijgen, dan bidden we, oh, God has not given us a spirit of fear, but a love of power and of a sound mind. Maar eigenlijk, als je de context leest, het gaat over verspreiden. Want schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. God heeft u geen geest gegeven van lafhartigheid. In de functie van, ik kan nog maar beter niks over zeggen, maar van liefde. Kracht. Door tekenen en miraal voor anderen te bidden. Halleluja. Zie, snap je nu hoe dat het een andere betekenis krijgt? En bezonnenheid. En zelfdiscipline. Met als bedoeling om naar buitenwereld toe die dingen te schijnen. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. En dan vers 11 en 14 van hetzelfde hoofdstuk. Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar. Daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam niet. Want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld. En ben ervan overtuigd dat hij bij machte is over u. Hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren tot de grote dag. Amen. Halleluja. Ik ben ervan overtuigd, zegt. Ik kan me niet schamen. Ik kan me niet schamen. Ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is om mij te bewaren. Om hetgeen dat hij mij heeft gegeven. Halleluja. Te bewaren tot de grote dag. Prijs de naam van Jezus. Dus de wind heeft als doel ons te versterken in ons geloof. Om ons te focussen op wat Jezus heeft gedaan, dat hij de redder is. En nadien kan je erop terugkijken. Wie van jullie heeft al meegemaakt dat je iets moeilijk meemaakt, moeilijke periode. Maar je komt eruit. En op de een of andere reden kom je er wijzer uit. Je hebt een betere relatie met je. En je kan terugkijken en zeggen van, dank u Jezus dat je bent. Ik heb u beter leren kennen. Doorheen deze situatie. Ik weet nu dat ik op je kan vertrouwen. Luc Godson. Je bent werkelijk iemand die voorziet in mijn behoeftes. Amen. En op naar het volgende. In het leven. Dank u Jezus. Dat heeft de wind als doel. En het volgende is kruisbestuiving. Laat de wind blazen. En laat uw zaadjes. Uw woorden. Amen. Verspreiden. Niet beschaamd. Want dat is de kracht van. God heeft ons geen geest gegeven. Van lafhartigheid. Maar van liefde, van kracht. En bijzonderheid. Laten we allemaal recht staan. Amen. Dank de Heer. Halleluja. Mag ik u vragen om zo dadelijk iemand te vinden waarvoor je kan bidden? En ga naar de persoon toe en vraag: is er iets in je leven? Is er iets dat hindert je vrucht dragen? Is er iets in je leven waarmee je worstelt? Is er iets waarvoor ik kan bidden voor jou? Amen. We gaan dat zo dadelijk doen. We gaan bidden. Wat anders? Halleluja. En daarna bidt die andere persoon. Halleluja. In de naam van Jezus. Als er iemand genezing nodig heeft, laten we bidden voor genezing. Als er iemand bevrijding nodig heeft, bid voor bevrijding. Halleluja. Hij heeft het jou gegeven. En hij zal het bewaren tot het einde der tijd in de naam van Jezus. Laten we even bidden voor de openbaring. Jezus, wij danken u voor dit woord. En we bidden, Heer, dat het woord dat u heeft gegeven vandaag, dat we het zullen zien, vruchtdragen. Heer, laat de wind, Heer Jezus, in ons leven blazen, Heer. Oh, halleluja, Jezus. We luisteren niet naar de stem van Satan. We luisteren niet naar de leugens, Heer. Hij wil ons vernietigen, maar u wil ons opbouwen, Heer. De wind, Heer Jezus, mag misschien wel blazen.